onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen gemeente uit de voorlaatste psalm, psalm 149, daarvan het eerste vers. Looft, looft de Heere, die onbedwongen een nieuw gezang zij toegezongen. In het midden zijn er gunstelingen die hem ter ere zingen. Dat is het eerste vers van psalm 149. In gemeenschap met de kerk der eeuwen doen wij belijdenis van het algemeen christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. We zingen daarna uit psalm 149 nu het laatste, het vijfde vers. Zo zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkst tevoorschijn komen. Psalm 149 vers 5 na de belijdenis van het christelijk geloof.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes, en een eeuwig leven. Amen.
Wij lezen vanmiddag de Heilige Schrift in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes. Hoofdstuk 15, vanaf het eerste tot en met het 17e vers. De schriftlezing is uit het Heilige Evangelie naar Johannes. Johannes 15, de eerste 17 versen.
Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En alle die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gij lieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf. Zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet. Zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buiten geworpen gelijkerwijs de rank en is verdord. En men vergaret ze en men werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt zult gij begeren. En het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt, en gij zult mijn discipelen zijn. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijft in deze mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven, gelijkerwijs ik de geboden mijns Vaders bewaard heb. En blijf in zijn liefde. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Niemand heeft meer de liefde dan deze, dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. Ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn Vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijven, opdat zo wat gij van de Vader begeren zult in mijn naam, Hij u dat geven, dit gebied ik u, opdat gij elkander lief hebt. Tot zover de schriftlezing.
Wij zoeken uw gemeente het heilig aangezicht van de Heere en wij bidden om zijn onmisbare zegen. Laat ons bidden. U brengt ons weer samen, Heere. Te middag van deze stralende zondag. Deze dag die u ons geeft als de eerste van de zojuist begonnen week. Deze dag, Heere, die het stempel heeft ontvangen van de dienst van het woord. Want het behaagt u om met name op deze dag, de eerste, geheiligd door de opstanding van Christus, uw gemeente samen te brengen en haar uw woord te doen horen. Opnieuw ook aan ons. Opnieuw ook in ons midden, Heere. Zoveel keren hebben we het al ontvangen. En op deze zondag hebt u er nog geen eind aan gemaakt. Maar gaat u nog verder met ons uw weldaden daarin te tonen. Uw goedheid ons te bewijzen. Uw trouw, o Heere, door te trekken. En dat alles opdat we u zouden kennen en dienen. En opdat uw woord als een licht op ons levenspad en als een lamp voor onze voet zou zijn. We buigen ons voor u neer, Heere, en erkennen uw goedheid en uw trouw die daarin blijkt. Maak ons maar klein onder uw weldaden. We hebben niets om onszelf in te beroemen, Heere. O, er zijn heel velen in onze stad of in de plaats waar we wonen, die de weg naar uw woord, die de weg naar de kerk niet gaan. Misschien ook wel omdat ze er helemaal niet in opgevoed zijn. Omdat het ze nooit bijgebracht is. Omdat het al heel wat generaties terug is, dat ook in hun geslacht dat als een gewoonte werd bijgehouden. Maar zoveel zijn er, Heren, die daarvan niet meer weten en er al helemaal niet meer bij stilstaan. U geeft ons dat wel. En daar zijn wij niets mee, Heren. We zijn alleen voorwerpen van uw gunst en van uw ontferming. Maar nu vragen we tegelijkertijd, beseffend dat alle adeldom tot plichten leidt en dat alle zegeningen onze verantwoordelijkheid des te groter maken, of we daarvan iets verstaan. Of we, o Heren, ons ook op de rechte wijze zullen voorbereiden. Dat zijn dingen die tot onze verantwoordelijkheid behoren. Dat we niet achterloos naar de kerk gaan en dat we niet zomaar, evenals wanneer we naar ons werk of naar een andere activiteit gaan, dat we zo ook naar uw huis gaan, maar dat we ons voorbereiden en dat we overdenken datgene wat ons daarmee al in contact brengt. U wilt in die weg ook ons hart, o Heere, openleggen voor u. We bidden dat ook nu we hier in de kerk zijn. Er kan ook zoveel in onze gedachten een weg zoeken te vinden tussen u en ons hart. Er kan zoveel zijn, Heren, dat als een belemmering zomaar op kan treden. En wij beheersen niet alles wat in ons binnenste omgaat. Wij bidden ook om het werk van uw geest, opdat onze gedachten geheiligd zijn. Opdat heel onze concentratie vanmiddag gericht zal zijn op dat wat we zullen horen. En opdat we beseffen, Heren, dat we ook vanmiddag weer onder het gewicht van de eeuwigheid en onder de diepe ernst van de dingen die nodig zijn tot zaligheid, dat we daar onder ons bevinden. Dat vergt nogal wat. Dat is aan onze kant, Heren, een onmogelijke zaak. Maar ook dat mogen we van u verwachten en we mogen erom bidden. Wilt u zo ons hart richten op uw woord? Opdat het al niet afketst op slaperigheid of op allerlei gedachten die alle kanten uitgaan, of onze ogen die getrokken worden naar andere dingen en die ons afleiden van uw woord. Laat dat er niet zijn, Heren. Maar we vragen u heel eerbiedig, wilt u zelf voortgaan op het woord van uw waarheid, zoals we dat in die aangrijpende Psalm 45 nog niet zo lang geleden ook gehoord hebben. In rechtvaardige zachtmoedigheid, Heren. Opdat het ons aan het hart wordt gelegd, wat we moeten kennen, wat in ons hart aanwezig moet zijn. We bidden dat ook voor onze jongens en meisjes. Op school wordt aan hen ook van alles meegegeven, wat ze voorheen niet wisten, wat ze leren moeten. Zo mag het ook hier zijn, Heren. U wilt ons ook leren en ons onderwijzen in de diepe dingen van uw woord. En we leren ook met ons verstand niet alles op één dag, en dat hoeft ook niet. Maar we moeten wel toegewijd luisteren. En we moeten wel onze aandacht richten op dat wat boven alles onze aandacht waard is. En als we vanmiddag mogen luisteren naar een gedeelte uit het leerboek van de kerk, dan bidden we om die geest, Heren, die ons leert en die ons onderwijst en die ons voorgaat op de weg van kennis en waarheid. Wilt u zo, Heren, met ons zijn vanmiddag. Ouderen en jongeren zelf in beslag nemen door uw woord. Want Heere, dat woord dat wijst ons heen naar datgene wat ook de meest diepe vreugde en wat ook de allergrootste toewijding geeft, wat ons hart bij u brengt en waar we nooit spijt van zullen krijgen. Geef Heere dat we dan vanmiddag dingen mogen leren hier in de kerk en vanuit uw woord, dat wat het waard is om geleerd te worden. Ga ons met uw heiligt voor. Wij bidden voor onszelf en voor elkaar. U kent ieder van ons. En de omstandigheden waarin we ons bevinden, dat kan van de een heel anders zijn dan van de ander. En we kunnen dat ook niet allemaal noemen vanaf de kansel, voor zover we het al zouden weten. Maar u weet het wel. En daarom bidden we, Heere, wilt u ons opzoeken daar waar we zijn. Dat geldt in alle moeite en zorgen misschien van het dagelijkse leven. Dat geldt bovenal wat onze geestelijke staat en wat onze geestelijke stand betreft. Wat dat laatste betreft, Heere, bidden we dat met name ook voor uw kinderen. Voor hen die door genade u mogen kennen. Die uw Heilige Geest ontvangen hebben. Maar we kunnen uw Heilige Geest ook bedroeven. En we zouden ze zelfs enige tijd kunnen uitblussen. Heere, dat is ook niet tot uw eer en dat is nog minder tot de zaligheid van onze ziel. Laat het zo toch niet zijn. Maar geef dat het waarachtige geloof geoefend mag worden. En wilt u zo uw Heilige Geest ook door de dienst van uw woord in meerdere en in diepere mate schenken in het leven van uw kinderen. Want daarin wordt u verheerlijkt, Heere, als wij als nooddruftige en arme zondaren mogen ontvangen uit de schatkamer van Christus, om genade voor genade te ontvangen uit de milde handen van u, o Heere Jezus Christus, door uw geest. Gedenk ons in alles. We bidden u voor de dagelijkse omstandigheden van onszelf, onze jongens en meisjes die naar school gaan, ook de oudere jongelui die hun opleiding volgen, of wanneer we al in het arbeidsproces zijn opgenomen. We staan dan midden in de stormen van het leven en er kan van alles op ons afkomen. In de concrete dreigingen. Ze zijn er ook heel concreet, Heere. O, wilt u ons afschermen ervoor? En wilt u een vurige muur om ons leven zijn? En leid ons zo in de vrezen van uw naam. En als van ons gevergd wordt dat we uitkomen voor uw dienst en voor de heerlijkheid van uw naam, geef dat we dan niet beschroomd zijn, Heere, maar dat dat ook vrijmoedig gebeurt. En dat het mag plaatsvinden uit een hart dat brandend is voor u en voor uw zalige dienst. Wees met onze samenleving. Wij bidden u voor ons land en voor ons volk. In de aanstaande week zullen weer de voornemens van onze regering aan het parlement worden bekendgemaakt. Geef, Heere, dat de toetsteen en de maatstaf van het beleid van onze regering ten diepste gevonden wordt in uw heilig gebod. In uw heilzame wet die een volk geeft wat nodig is, met name in geestelijk opzicht. Wij bidden u, Heere, of u nog aan ons gedenken wilt en ons niet over wilt geven aan allerlei andere machten die ons van u afleiden. Wij bidden u voor onze koningin en haar huis. Gedenk haar, Heere. Wij bidden u voor onze regering, voor onze minister-president die in het ziekenhuis in Capelle aan de IJssel ligt. Geef hem herstel en gezondheid. En laat ook het gebed van hem, Heere, gericht zijn op u. Opdat hij zijn werk, zijn zo belangrijke en verantwoordelijke werk, weer mag aanvatten. Gedenk deze wereld, waar zoveel ellende en moeite is. Het volk van Darfur, het volk van Irak, het volk van Israël, het volk van de Palestijnen en zoveel anderen. Almachtig God, betoon uw almacht. En wilt u alle oorlogszucht en alle onderlinge haat, wilt u het maar intomen. En wilt u nog leefbare situaties brengen daar waar dat nu ontbreekt. Laat bovenal uw koninkrijk mogen komen en uw woord als een zaad niet alleen worden uitgestrooid worden, Maar ook laat het vruchtbaar zijn, Heere, tot eer van uw naam. We hebben vanmorgen gehoord dat de volkeren u zullen loven en dienen. Heere, mag er ook iets van gezien worden, want deze wereld is toch uw wereld. Verlaat haar toch niet. En verlaat ook ons niet. Zie zo in uw gunst op ons neer. Help en sterk ons in alle dingen tot de eer van uw naam. We vragen u dat. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij gaan nu zingen en wel op Psalm 119. Psalm 119. Allereerst vers 29 en daarna vers 32. Psalm 119, vers 29 en vers 32. U krijgt nu gelegenheid voor uw liefdegaven in een tweetal collecten. De eerste is voor de eredienst. De tweede voor de diaconie. En na de preek is de collecte, de derde collecte voor de kerk. De Heere zegene u. Vanmiddag, gemeente, ontvangen we opnieuw onderwijs uit ons leerboek, de Heidelbergse Catechismus. En wel aangaande de gemeenschap der heiligen. Het is vanwege dat gedeelte uit de leer dat ik een aantal versen u eerst met u lees nog uit Johannes 15. Johannes 15, de versen 4 en 5 en vervolgens vers 17. Johannes 15, vers 4 en 5. Waar de Heer Jezus tot zijn discipelen zegt: blijft in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo ze niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo ge in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. En dan eindigt dat gedeelte met het 17e vers waar we het volgende lezen. Dit gebied ik u, opdat ge elkander lief hebt. Wij ontvangen het onderwijs uit zondag 21. Vraag en antwoord 55. De Heidelbergse Catechismus, zondag 21. De 55ste vraag en het daarbij behorende antwoord. Wat verstaat ge door de gemeenschap der heiligen? Het antwoord luidt eerstelijk dat de gelovigen allen en een iegelijk als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Tot zover. Geliefde gemeente, het is alweer een aantal weken geleden dat we het onderwijs ontvingen uit de vraag en het antwoord dat aan deze 55ste voorafgaat. De eerste van zondag 21. Waar ons werd gevraagd: wat gelooft ge van de heilige algemene christelijke kerk? En het antwoord, het uitvoerige antwoord dat daarop gegeven wordt, wijst ons daarop dat de Zoon van God vanaf de vroegste tijden tot de laatste dag toe in de enigheid van het ware geloof zich een gemeente vergadert, beschermt en onderhoudt. Het is dus een activiteit van Christus waardoor er op aarde en ook in de hemel een kerk is en zal zijn. Er zijn ons toen 7 aspecten van dat vergaderende werk van de Heere Jezus voorgehouden. We hebben toen ook, gemeente, iets gehoord over het onderscheid dat we moeten aanbrengen tussen enerzijds de zichtbare kerk, of beter gezegd het zichtbare aspect van de kerk, en anderzijds de onzichtbare zijde van Christus kerk. De kerk die ons hier in zondag 21 wordt voorgehouden, die kerk die voorwerp is van het geloof, die kerk waarvan we belijden dat Christus haar vergadert en beschermt en onderhoudt, dat is de onzichtbare kerk. Dat is niet de kerk die we zien. Ja, die heeft er wel alles mee te maken, maar dat is de kerk die we geloven. De kerk als voorwerp en tegelijkertijd ook als inhoud van ons geloof. De kerk waarvan we veel niet weten, maar waarvan we één ding wel weten. Omdat we het geloven, namelijk dat ze er is. En dat ze er tot in eeuwigheid zal zijn als schepping van de drie enige God. Het is die kerk overigens waarvan we één ding, wil het goed zijn, ook moeten weten. Namelijk of ik er lid van ben. Of ik er een levend lid van ben. Zoals onze catechismus ook eindigt in dat antwoord. Waarvan ik een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. O, het is goed en het is te waarderen. En we mogen de Heer er wel voor danken wanneer we behoren bij de zichtbare kerk. Wanneer jullie jongens en meisjes zijn opgegroeid en nog opgroeien. Daar waar de kerk is en waar het woord van de Heer is. En het is te waarderen en het is een goede zaak om elke zondag onder de bediening van het woord van de Heer te zijn. En om je bezig te houden, persoonlijk of in verenigingsverband met het woord van God. En om op de catechisatie onderwijs te ontvangen. Het is te waarderen, het is, de Heer is ervoor te danken ook. Dat we het zichtbare teken en zegel van zijn kerk ontvangen hebben, namelijk de doop. Het is verre van onbelangrijk, want het zijn de inzettingen van de Heer zelf, die hij ook zegenen wil. Maar het belangrijkste is of we door middel daarvan weten mogen dat we lid zijn van die kerk, die niet vergaan zal als deze wereld vergaan zal, waarvan de zichtbare gestalte ooit aan een eind zal komen, maar dat ik een levend lidmaat van Christus ben. En zo tot zijn kerk behoor. En hoe zal ik dat nou weten? Dat ik lid ben van die heilige katholieke kerk, die hier op aarde nog een strijdende kerk is, maar die ooit triomferen zal met Christus. Als ze met hem zitten zal in zijn troon. En als ze regeren mag over de aarde en over de hemel. Hoe zal ik het weten? Waarvan is het afhankelijk? Wel, geliefde gemeente, dat wordt ons nou verklaard in de volgende vragen met het antwoord. Wanneer we luisteren naar de inhoud van wat het is. Ik geloof de gemeenschap der heiligen. Wat is dat? De gemeenschap der heiligen. Wel, zegt onze catechismus, dat is niet zomaar met één woord te zeggen. Daar hebben we wel twee woorden voor nodig. De gemeenschap der heiligen, dat is allereerst een verticale aangelegenheid. Dat heeft te maken met de verhouding van mijn ziel tot Christus en van Christus tot mij. En van daaruit is het ook een horizontale zaak. We zien er, gemeente, als het ware de kruisvorm in. En onthoud het maar aan de hand daarvan. Het is een zaak van boven naar beneden en van beneden naar boven. En het is anderzijds een zaak van horizontaliteit, van onderlinge gemeenschap. Daarom zal de preek vanmiddag ook uit twee punten bestaan. De gemeenschap der heiligen. Het is allereerst de verticale gemeenschap met Christus. En het is ten tweede de horizontale, de onderlinge gemeenschap, de verbondenheid van de leden van Christus. Verticaal gemeenschap met Christus door zijn geest en genade. En horizontaal de gemeenschap onderling van allen die een even dierbaar geloof in de drie enige God ontvangen hebben. Wat verstaat ge door de gemeenschap der heiligen? Het is, gemeente, een heel diep woord, dat woord gemeenschap. Het is een Bijbels woord. Het is een woord dat rechtstreeks voortvloeit uit de belijdenis aangaande de kerk. We komen het met name in het Nieuwe Testament ook meermalen tegen. Als de Heere Jezus door de uitstorting van zijn Heilige Geest de kerk van het Nieuwe Testament gesticht heeft. En als daar op die ene dag, door de prediking van de apostel Petrus, 3000 mensen zijn toegebracht, dan waaieren ze niet uiteen na verloop van tijd. En dan zeggen ze elkaar niet gedag en ze zeggen, nou, we zullen elkaar in onze gedachten meenemen en meer niet. Nee, dan lezen we datgene wat daar ogenblikkelijk op volgt. Staat eveneens in Handelingen 2. Zij, en dat zijn die 3000, zij volharden in de leer der apostelen en in de gemeenschap. Daar staat dat woord. Koinonia is het in het Grieks. Binnen de kerk des Heren, gemeente, daar wordt de gemeenschap ontvangen. En daar wordt de gemeenschap beoefend. Daar wordt die gemeenschap ook ervaren. U zou dat bijvoorbeeld maar eens moeten lezen in de Filippenzenbrief. De brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen wordt wel genoemd de gemeenschapsbrief. Daar komt het nogal eens in voor, dat woord. Ik lees u wat voor. In hoofdstuk 1. Ik dank God voor uw gemeenschap aan het evangelie. Er is dus gemeenschap aan het woord van God, aan het evangelie. In hoofdstuk 2. Indien er enige gemeenschap is des geestes, ziet u, daar gaat het al verder. Door de Heilige Geest wordt gemeenschap gesticht. En dat zal zijn invloed hebben. Dat blijkt ook wel in Filippenzen 2. In hoofdstuk 3. Daar komt de apostel Paulus heel persoonlijk aan het woord. Dat ik hem kenne. En de kracht zijner opstanding. En de gemeenschap aan zijn lijden. Dat is de gemeenschap aan Christus en wie hij is en wat hij doet. En ten vierde, in hoofdstuk 4. Dat gij gemeenschap hebt met mijn banden. We zien door deze vier voorbeelden in die ene brief van de apostel aan de Filippenzen dat woord gemeenschap een diep woord is, ook met verschillende kanten. Gemeenschap aan het evangelie, door het woord dat de Heere geschonken heeft. Gemeenschap door de geest. Die geest die de Heere geschonken heeft, die de geest der gemeenschap is. Gemeenschap aan Christus en aan zijn werk. En vervolgens van daaruit, en dat kan niet anders, gemeenschap aan elkaar. Een diep Bijbels woord dus. Toen de Heere de mens geschapen had, gemeente, toen was er die gemeenschap. De Heere die het oordeel over zijn schepping gaf. En ziet, het is zeer goed. Toen bestond er een zuivere, een ongestoorde harmonie. Een gemeenschap tussen de hemel en de aarde. Een gemeenschap tussen God en zijn schepselen. Dat was de bedoeling van de Heere ook. Dat de mens die hij geschapen heeft in gemeenschap met hem en zo ook in onderlinge gemeenschap leven zou. Maar het is alles anders geworden. Die gemeenschap die is teloren gegaan. Daar is een kloof gekomen. De gemeenschap met onze schepper die is door de zonde verstoord. Zo radicaal verstoord. Dat ze door ons niet meer te herstellen is. Er is een diepe, een onoverbrugbare kloof ontstaan. Ik kan ook zeggen, het licht van de gemeenschap, het licht van het goddelijk aanschijn van de Heere, het is weggenomen. En de mens is in het duister terechtgekomen. Hij is van de gemeenschap met zijn schepper te eenenmale beroofd. En wat is eruit voortgevloeid? Niet alleen dat de mens van nature buiten God en zonder God en tegen God zijn weg door deze wereld zoeken moet. Maar ook dat er in de onderlinge verhouding tussen mensen nogal wat veranderd is. Maar dat blijkt al heel snel. Als Kain zijn broer Abel dood, dat had voor de zondeval nooit plaatsgevonden. En enige tijd later, als Lamech daar zijn wraaklied aanheft, dat hij wraak zou doen. Er heeft iemand per ongeluk hem een buil gestoten. Wel, hij zal hem doden, hij zal zich zevenvoudig wreken. Wat is de ene mens voor de ander geworden, gemeente? Een wolf, een vijand. De mens is van nature en in zichzelf. Eén die ten diepste uit is op zichzelf en op het tevreden stellen van zijn eigen behoeften. We hadden allemaal een Hitler kunnen zijn. En ieder van ons had Eichmann kunnen zijn, gemeente. Daar zijn we zo niet aan toe om dat te denken. Maar het ligt in onze natuur. Gemeenschap, het is verbroken tussen de hemel en tussen de aarde. En tussen de mensen onderling. Het is alleen nog maar de goedheid en de weerhoudende trouw van de Heere dat we niet in de uitleving zijn die we in onszelf zijn. En nou is het tegen die achtergrond dat de vraag klinkt, wat gelooft ge van de gemeenschap der heiligen? En dan is er alle reden om onszelf af te vragen, de gemeenschap der heiligen? Maar is die er dan wel? De gemeenschap met God en door God, die is toch weggenomen? Er is toch duisternis over deze aarde gekomen? Sinds de mens zich vrijwillig en moedwillig van de Heere heeft afgewend, gemeenschap der heiligen. Nou ja, als er dan nog is, dan is het de gemeenschap van de onheiligen in het uitleven van onheiligheid. Dat is de achtergrond. En nu luisteren we naar het antwoord van onze catechismus. Eerstelijk, dat de gelovigen, allen en een iegelijk, als lidmaten aan de Heere Christus en aan al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Vindt u dat nou geen wonder, gemeente? Oh, natuurlijk, we weten het wel. Ik doe net of we allemaal verbaasd staan dat er nog zoiets is als de gemeenschap der heiligen. Maar wij kennen die term wel en wij denken wel te weten wat het is. En natuurlijk is die er, ja, altijd te weinig, maar... Maar verwondert u er zich met mij vanmiddag over, geliefden? Dat daar toch nog sprake van kan zijn, van wat hier genoemd wordt de gemeenschap der heiligen. Dat er een nieuwe gemeenschap gesticht is, dat God het doet. Dat uit de brokstukken van het uiteengeslagen en verscheurde mensengeslacht God zich een nieuwe mensheid vergadert, namelijk zijn kerk. En dat hij haar de gemeenschap met zich en met anderen geeft, namelijk in zijn Zoon, in zijn geliefde Zoon, die hij uit de hemel geschonken heeft en op deze aarde gegeven, waardoor er weer een band met tussen de hemel en de aarde zou zijn. En waardoor er in hem ook gemeenschappelijkheid, onderlinge verbondenheid zou zijn. Tussen mensen onderling. Wat maakt de Heere? Door Christus. Hij maakt ze tot één lichaam. Dat is eigenlijk het beeld. Hij maakt ze tot één lichaam. Waarvan Christus het hoofd is. En waarvan al de zijnen de lidmaten, ik mag ook zeggen, de ledematen zijn. Nou, als er iets onafscheidelijk is, dan is dat het hoofd met het lichaam. Wat is een lichaam zonder hoofd? Dat is geen lichaam, dat is in ieder geval geen levend lichaam. En dan is die gemeenschap der heiligen die de Heere schenkt hier in deze verworden wereld. Dat er een nieuw lichaam ontstaat waarvan Christus het hoofd is. En waarvan de zijnen deel uitmaken als leden van dat lichaam. En moet ik het dan vanmiddag nog speciaal zeggen? Dat dat niet uitgegaan is van de mens. En dat u en ik daar het initiatief niet toegenomen hebben. En dat het niet van beneden naar boven is ontstaan. Maar het is, geliefden, het is van God vandaan ontstaan. Hij heeft de mens niet overgegeven in de dood waar hij zelf voor gekozen heeft. Maar de Heere die het gezegd heeft, ten dagen als ge daarvan eet, dan zult ge de dood sterven. De Heere, hij is de eerste geweest die Adam en Eva heeft opgezocht. En die ze, oh jawel, ze hadden intussen de geestelijke dood en dat is wel gebleken ook. Het is in hen gebleken en het is in hun nageslacht gebleken. Maar de Heere gaat zijn belofte schenken en hij gaat in die belofte, de belofte van hem die komen zou, die vijandschap zetten zou, tussen de slang en de mens, dat de Heere een nieuwe gemeenschap zou gaan stichten. Namelijk in Christus Jezus. Eén naam onder de hemel is er, waardoor zondaren zalig worden. En nu heeft gemeente de Heere Jezus daar zelf ook heel wat keren over gesproken. In diverse beelden. Als hij zegt, ik ben de goede herder. De goede herder die zijn leven stelt voor zijn schapen. Daar is gemeenschap tussen die herder en de kudde. Maar nu hebben we Johannes 15 gelezen. Waar de Heere Jezus dat beeld gekozen heeft van de wijnstok en de ranken. En hij zegt, en ik, ja dat ben ik. Ik ben de wijnstok. Ik ben de ware wijnstok. Oh, mijn vader is de landman. Alle vruchten die de wijnstok oplevert, ze zijn voor de landman, zeker. Ik ben de ware wijnstok. En wie zijn de ranken dan? Wel, zegt de Heer Jezus tot zijn discipelen, dat zijn jullie. Jullie mogen de ranken in mij zijn. Gij, mijn discipelen, gij zijt de ranken. takken van de wijnstok die verbonden zijn in de wijnstok. En hoe blijkt het? Hoe blijkt het dat ze deel uitmaken van de wijnstok? Daaruit blijkt het, namelijk dat ze vrucht voortbrengen. Als een boom vruchten draagt, dan is dat het beste bewijs dat hij leeft. En dat hij de sappen haalt uit de boom zelf en uit de wortel van de boom. Wel nu zegt de Heere Jezus, ik ben de wijnstok en gij zijt de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Er moet dus een vaste verbondenheid zijn, geliefden, tussen de wijnstok en de ranken. Er moet een gemeenschap zijn tussen de Heere Jezus en de zijnen. Wel nu, zo zegt onze catechismus het ook, dat de gelovigen, allen en een ieder, als lidmaten aan de Heere Christus, aan hem deel hebben en zo aan zijn schatten en gaven. En dan is het niet belangrijk hoe ver dat die wijnstok verwijderd is van het uiteinde van die ranken. Dat is niet het allerbelangrijkste probleem. Als het maar aan elkaar verbonden is, dan zal er vrucht zijn. Wel nu, de Heere Jezus, die is in de hemel. Hij is verheven boven zijn kerk. Hij is opgegaan naar de hemel. Hij is niet meer op de aarde. Maar in zijn godheid, in zijn genade, in zijn majesteit en met zijn geest is hij met hen. Hij woont onder hen. Hij leeft in hen door zijn geest. Is dat voor hem een probleem dat er afstand is? Nee, geliefden, dat is voor geen probleem. Want hij heeft op deze aarde zijn geest gegeven. Maar kan dat misschien voor die ranken? Kan dat misschien voor zijn kinderen wel eens een probleem zijn? Dat de Heere Jezus zo hoog verheven is en dat ze hem niet kunnen zien? Jazeker. Dat kan zeker een probleem zijn wanneer hun ogen ervoor gesloten zijn. Dat hij in de hemel is en dat hij daar hun ten goede is. Wanneer ze niet daadwerkelijk in het geloof oefening met hen hebben. Ja, dan kan het een probleem zijn dat hij zo ver is. En dan kunnen ze misschien wel eens denken dat hij hen heeft vergeten. En misschien zelfs wel dat hij hen verlaten heeft. En ze kunnen denken dat er geen verbinding is. Oh, dat kunnen ze denken. Wanneer ze het uitroepen, ik ben ellendig en ondruftig, Heere, oh, zie toch naar mij om. Maar de Heere Jezus, geliefden, van hem gaat het uit. Hij schenkt zijn geest. En wanneer hij in hun leven het geloof opwekt en dat geloof doet beoefenen, dan weten ze het. Ik ben wel ellendig en ondruftig, maar de Heere denkt aan mij. Hij is met zijn genade en met zijn geest bij mij. Hij zal mij niet begeven en hij zal mij niet verlaten. En waar het op aankomt, geliefden, en dat is de toetssteen. Voor u en voor mij en voor jou. Waar het op aankomt, dat is of we nu een levende rank zijn. Of we nou het leven uit hem putten. Want weet u, en dat zegt de Heere Jezus ook, niet alle ranken zijn levende ranken. Er zijn ook ranken die geen vrucht dragen. En dat is het kenmerk dat ze niet leven. En dat ze niet in een vast verband, in een gemeenschap des geestes aan hem verbonden zijn. Wanneer ze geen vrucht dragen. O, aan hen heeft de Heer Jezus ook een woord. Ze hebben wel een betrekking op hem. En ze weten wel van hem. Maar er is geen levende verbinding met hem. Wel zegt de Heer Jezus, alle rank die geen vrucht draagt, wel, die wordt buiten geworpen. En die wordt verdord. En men vergadert dezelfde. En men werpt ze in het vuur. Geliefde gemeente, is daar vrucht in uw leven? Laat uw leven het zien dat u een vaste verbinding heeft, de verbinding des geestes, waardoor u aan hem verbonden bent? Laten we er nog een ogenblik over nadenken. Want hoe zal ik dan deel aan hem hebben? Wel, daar zegt onze catechismus het een en ander van. Allereerst, zie eens in welk hoofdstukje dat zondag 21 staat. Boven zondag 20 staat van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Wel nu, dat daar de gemeenschap der heiligen, dat daar de gemeenschap, de verbondenheid met Christus is, dat is door het werk van de Heilige Geest. Die Geest die uit de hemel gezonden is en die hij op deze aarde gegeven heeft, op het vlees. En nu is het die Heilige Geest, geliefden, die zondaren inwint. Nu is die Heilige Geest die mij zet in de schamelheid van mijn zondaarsbestaan en het mij doet zien dat ik van nature geen verbinding, geen levensverbinding met Christus heb. Terwijl het zo nodig is. Ik kan voor de Heilige God niet bestaan als ik Christus niet ken. De apostel Paulus, hij schrijft aan de gemeente van Rome: zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe, die komt Christus niet toe. Maar wie de geest van Christus heeft, die kent Christus, want het is die geest die uit de schatkamers van Christus, uit zijn volheid, geeft in mijn behoeftigheid en in mijn nood. En daarom is er alle reden, ook bij dit thema, aangaande de gemeenschap der heiligen, om dit gebed te bidden. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paden ten leidsman strekken. En dan het tweede antwoord dat de catechismus geeft op de vraag: maar hoe zal ik er dan deel aan hebben? Het is de gemeenschap der heiligen. Wie zijn die heiligen? Wel, zegt onze catechismus, dat zijn de gelovigen. Dat zijn diegenen die het ware geloof bezitten. Deze gemeenschap der heiligen, ze zal alleen in het geloof en door het geloof gekend worden. Het is, gemeente, dat geloof waardoor ik in mijn armoede en in mijn verlorenheid hem zoek die buiten mij is. De Heere Jezus Christus, wanneer ik op mijzelf de dood schrijven moet. Wanneer ik tot hem roep, die de levende is. O, de Heilige Geest, snijdt van mij alles af. Snijdt mij van mijn eigen verdorven levenswortel af. Maar u brengt mij door zijn genade in Christus Jezus. In zondag 7 vraagt de catechismus: worden dan alle mensen zalig, zoals ze door de zonde van Adam verdoemd zijn geworden? Nee, alleen degenen die Christus door een waar geloof worden ingelijfd. En die al zijn weldaden aannemen, die in hem als een rank worden ingebracht, ingelijfd. En zo één plant met hem worden, zodat ik uit hem putten mag. Zodat uit zijn volheid, zijn genadige volheid, in mijn zonde, in mijn ledigheid ontvangen wordt, wat ik nodig heb tot zaligheid. En let er dan vervolgens op, dat dat wel een heel persoonlijke zaak is. Want daar wijst onze catechismus nog eens op: de gelovigen, allen en een ieder. De gemeenschap der heiligen, geliefden, ze wordt wel ontvangen in de gezamenlijkheid van allen die bij hem behoren. Namelijk in het lichaam van Christus. Maar het is een heel persoonlijke zaak. Het is een wonder van Gods ontferming. Wanneer hij mij uittrekt uit het verderf. En wanneer hij mij deelgeeft aan het leven dat in God is. Uiterst persoonlijk. Zoals we heel persoonlijk geboren worden en we heel persoonlijk zullen sterven, zo zullen we heel persoonlijk ingebracht moeten worden in hem die het leven is om gemeenschap met hem te ontvangen. Een ieder, jawel, maar dan ook allen. O, allen die hem kennen en allen die het geloof in hem oefenen, ja, van hen geldt het. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil, die weldaad, deelgenoot. En let dan nog een ogenblik, gemeente, op de volgorde. Wat staat er? De gelovigen, allen en in ieder, ze hebben aan de Heere Christus deel, dat is het eerste, en zo aan zijn schatten en gaven. Het is in die orde. Een mens moet door genade ingelijfd worden in Christus. En wie in Christus is, die krijgt ook alles wat in hem is en wat uit hem is. De Heere Jezus zegt het. Al het mijne is het uwe en het uwe is het mijne. O, die zalige ruil. Christus Jezus. Hij heeft voor zijn kinderen hun zonde en hun ongerechtigheid op zich genomen, opdat zij zouden ontvangen zijn zaligheid, zijn gerechtigheid, zijn heiligheid en zijn heerlijkheid. Hij is tot zonde gemaakt, opdat ik door Gods ontferming rechtvaardig zou zijn in hem. Dat is die zalige ruil die hem tot vloek is en mij tot zegen. Die hem tot schande is en mij tot zaligheid. En zo geeft hij deel aan alles wat in hem is. Ik, een verloren zondaar, ik ontvang zijn genade. Ik, een schuldige zondaar, ik ontvang van hem vergeving. Ik, een rampzalige zondaar, ik ontvang zijn zaligheid. Ik, een onzuivere en een onheilige zondaar, en ik ontvang zijn heiligheid. Ik, een mens van wie niets goeds te zeggen valt voor het aangezicht van de heilige God. Hij geeft mij alle goeds. O, de apostel Paulus, wanneer hij daarvan iets ziet, dan wordt hij zo gul en dan wordt hij zo ruim. En dan zegt hij, doch mijn God zal naar zijn rijkdom, en het is een overstelpende rijkdom, zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid. Deze Heere Jezus Christus, hij zegt het, maar weet het toch, u arme verloren zondaar. Ik heb een eeuwige gerechtigheid verworven door mijn lijden en door mijn zoendood. Welnu, die is voor u. Ik heb de gehele wet volbracht en u kunt het niet. Welnu, die verdienste, ze is voor u. Ik heb een hart dat van liefde klopt. Welnu, het wil kloppen voor u. En mijn naam is een lieflijke naam. Mijn naam is Jezus, de zaligmaker van zondaren. En u bent toch een zondaar? Welnu, ik schenk het u. En mijn naam is toch Emmanuel, God met ons. U bent toch zo'n zondaar die buiten God staat en zonder hem bent. Welnu, het is voor u, als u nog maar arm en ellendig bent. En dat sluit op elkaar aan. Ik wil het voor u zijn. Zoek mij dan. En blijf toch niet rusten, zolang uw leven buiten mij is. Want in mij is het leven, voor u die in de dood ligt. Voor mij is het licht, voor u die enkel duisternis bent. En daarom, het is voor een verloren zondaar, allen die niet buiten Christus kunnen blijven. Deze Christus, hij wil zichzelf schenken, en niet alleen zichzelf, maar in hem alles wat hij heeft en alles wat hij doet. Wat gelooft ge van de gemeenschap der heiligen? Eerstelijk, dat de gelovigen allen en in iegelijk, als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere, dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Dat is het tweede. Ik zei u dat de gemeenschap der heiligen niet alleen een aangelegenheid is. Ja, dat is het wel in eerste instantie. En daar komt het andere uit voort. Maar daar blijft het niet bij staan. Niet alleen een verticale aangelegenheid. Maar van daaruit zal er ook onderlinge gemeenschappelijke geloofsverbondenheid zijn. Dat hoort erbij. Dat hoort er helemaal bij. En ik zeg u, als dat laatste er niet is, dan is het eerste niet waar. Ja, zo scherp liggen de zaken. Als het laatste, de gemeenschap van de heiligen onderling, geliefde gemeente, als het er niet is, en als het verlangen ernaar er niet is, dan is dat het bewijs dat ook van het eerste geen sprake is. U zegt, dat is te scherp. Zo kan het niet. Geliefde gemeente, ik heb de schrift aan mijn kant. Apostel Johannes is een eerste brief. Hij schrijft, wij weten, ja, hij weet iets. Wij weten. En wat een kostelijk weten is dat. Wij weten dat we overgegaan zijn uit de dood in het leven. Johannes, hoe weet je dat? Vertel eens. Hoe ben je erachter gekomen? Kun je het vertellen? Ja, zegt Johannes. Ik weet het. Hoe weet je het dan? Wel, ik heb de broeders lief. Dat zegt Johannes. Die aan de borst van de Heere Jezus gelegen heeft. Die de harteklop van Christus kende. Hij zegt, ik weet dat ik uit de dood overgegaan ben in het leven. Omdat ik de broeders lief heb. Ja, zegt Johannes. En hij maakt er ook nog een andere zaak van. Hij laat het ook nog van de andere kant zien. Die zijn broeder niet lief heeft, die blijft in de dood. En hij vervolgt, hieraan hebben wij de liefde gekend, dat Christus zijn leven voor ons gesteld heeft, en wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. De gemeenschap der heiligen, de onderlinge verbondenheid, ze moet er zijn, geliefde gemeente. Nee, ik zeg het anders. Ze zal er zijn. Ze is er. Want anders is er helemaal geen sprake van gemeenschap. Deel hebben aan hem doet noodzakelijkerwijs deel hebben aan elkaar. Het kan gewoon niet anders. Enkele jaren geleden verscheen een boekje met de titel Oog voor elkaar. Het gaat over één enkel woordje in het Nieuwe Testament. Het woordje elkaar. In de concordanties en de Bijbelse woordenboeken kom je het woordje niet tegen. Men vond het kennelijk te ondergeschikt. Maar het is een heel belangrijk woord, dat woord elkaar. En dat komt ook heel dikwijls voor in het Nieuwe Testament. Hoor maar. Vermaand elkaar of elkander. Vertroost elkander. Hebt elkaar lief. Draagt elkanders lasten. Groet elkaar. Dient elkander door de liefde. Beleid elkander uw zonden. Bid voor elkaar. Zo ligt het. Kennelijk vond de apostel het ook nodig om telkens dat vermaan te laten horen. Gods kinderen, geliefden, die zijn geen los zand. En het volk van de Heere bestaat niet uit personen die elkaar als schepen in de nacht passeren. Of als paarden met oogkleppen op, die voor de ander geen zicht hebben. De apostel Johannes, ik geef hem nog een keer het woord. Een iegelijk die lief heeft. Degene die geboren heeft. En daar bedoelt hij mee. Degene die wedergeboren heeft doen worden. De Heere. Dus een ieder die de Heere lief heeft. Die heeft ook lief. Degenen die uit hem geboren zijn. Dat is toch niet iets nieuws. Eén keer in de drie maanden lezen we het avondmaalsformulier, geliefden. En daar staat het ook nog, met dat aangrijpende beeld. Degenen die met een waarachtig hart aanzitten aan de tafel des Heren. Die hebben niet alleen gemeenschap met de Heren. Maar die beoefenen ook gemeenschap met elkaar. Er staat immers, want gelijk uit veel graankorrels. Uit veel, zo een zak met korrels. Eén meel gemalen wordt. En één deeg ontstaat. En één brood gebakken wordt. En zoals uit veel beziën, dat zijn bessen, dat zijn druiven. Uit veel druiven samengeperst zijn. De één wijn en drank vloeit. En zich onder één vermengt. Want dan kun je niet meer zien uit welke bes, welke druppel voortkomt. Zich onder één vermengt. Alzo zijn zullen wij allen. Die door, en daar heb je het weer. Die door het waarachtig geloof Christus zijn ingelijfd door broederlijke liefde. Om Christus, om zijn lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad. Allen tezamen één lichaam zijn. En dat niet alleen met de mond, met het woord, maar ook met de daad, jegens elkander bewijzen. Ziet u, geliefde gemeente, de kerk Gods, het volk des Heren, de kudde van de goede herder, de wijnstok met de ranken, het lichaam met het ene hoofd. Het is één geheel. Het moet ook onderling de gemeenschap beoefenen. En waar komt het in uit? Wel, zegt het formulier, niet alleen met woorden, want praten dat kunnen we misschien nog wel, maar ook met de daad. Elk moet zich schuldig weten, zegt de catechismus. Elk moet zich schuldig weten. Zijn gaven ten nutte en ter zaligheid van de ander aan te wenden. En dat zelfs gewillig en met vreugde. Moet ik het concreet maken? Alles waarmee het nut, zo zegt de catechismus het. Het nut, dat is het ware belang. En waarmee de zaligheid, en dat is nog dieper, van de ander gediend is. Hoe dan? Waarmee dan? In woord en in daad. In gebed, jawel. Ook in de voorbeden voor elkaar en wellicht met elkaar. En in concrete handreiking. In meeleven en meeworstelen en meebidden. Geliefde gemeente, het is dan ook wel een heel donker teken in de kerk des Heren, als de gemeenschap in het zoeken van elkaar en ook in het opzoeken van elkaar niet of nauwelijks gekend is. Als er geen geestelijke omgang met elkaar is en in de worsteling met elkaar en voor anderen zo weinig beoefend wordt. Wanneer de een zou neerzien op de ander en de ander weer praat over weer een derde. Dat is niet de gemeenschap der heiligen die God wil. Dat is niet de gemeenschap waaruit de onderlinge liefde en het zoeken van elkaar gekend wordt. Jawel, want daar gaat het om. De liefde. Wat was ook het slot van het schriftgedeelte dat we samen gelezen hebben, dat 17e vers. In dat gedeelte waar het ging over de wijnstok en de ranken. En dus alles gericht is op de oefening van de gemeenschap met Christus, waardoor er vruchten zouden zijn. Wel, dat is dan die vrucht. Dit gebied ik u. Dat ge elkaar lief hebt. En dat is geen uiterlijke plichtpleging. En dat is ook niet iets van een juk of het is geen slavendienst. Maar het is, geliefden, een liefdedienst. Eigenlijk wel merkwaardig dat het er staat. Dat gebied ik u, dat ge elkaar lief hebt. Is dat nou te combineren, het gebod en liefde? Laat dan de liefde zich door het gebod drijven. Nou, iets dergelijks vinden we hier in antwoord 55 als we lezen dat we schuldig zijn. Dus dat is een plicht. De ander te dienen, gewillig en met vreugde. Moet het dan als een schuld gezien worden om gewillig en met vreugde er te zijn voor de ander? Nou gemeente, die tegenstrijdigheid, dat is maar schijn. Denk eens aan een huwelijk. Daar dienen man en vrouw elkaar trouw te zijn. En ze hebben het beloofd om elkaar trouw te helpen in alle dingen die tot het tijdelijke en tot het geestelijke leven behoren. Maar zou dat nou in een echt huwelijk, waar liefde is en waar trouw beoefend wordt, zou dat nou een grote opgave zijn? Zou dat nou een zaak zijn die elke dag onder woorden gebracht moet worden? Zou dat nou een zware en een onoverkomelijke plicht zijn waar de een eronder zucht en de ander de kantjes ervan afloopt? Ligt het zo? Getrouw, gewillig, met vreugde. Wel nu geliefden, dat legt de Heere Christus in de gemeente die naar zijn naam genoemd is. Allereerst aan zijn kinderen. Allereerst. Maar een ander kan zich er niet van afmaken. Want het is tegelijkertijd een heilige plicht om de gemeenschap met Christus te zoeken. Om niet buiten hem te blijven en van daaruit ook de gemeenschap met de ander te kennen. Ja, zegt de Heere Jezus. En hij zegt het door de dienst van de apostel Paulus, in de brief, de Filippenzenbrief die ik u al noemde. Indien er dan enige vertroosting is in Christus. Indien er enige troost is der liefde. Indien er enige gemeenschap is des geestes. Is het er? Indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn. Wel, zegt de apostel. Zo vervul dan mijn blijdschap. Dat ge moogt eensgezind zijn. Dezelfde liefde hebbende. Van één gemoed. En van één gevoelen zijnde. Doe daarom geen ding door twist. Of door ijdele eer. Maar door ootmoedigheid. Acht de een. De ander. Uitnemender dan zichzelf. Een iegelijksie niet op het zijne. Maar een iegelijksie ook op wat van een ander is. Want dat gevoelen zij in u. Welk gevoelen? Het gevoelen dat ook in Christus Jezus was. Hij die God was. En die als God op deze aarde gekomen is en mens werd. Die de minste werd. In de zelfverloochening van zijn goddelijke. Zijn zichzelf overgevende liefde. Wel, zegt de apostel. O Filippenzen, dan moet het toch niet moeilijk zijn om de ander te dienen. En om je gaven met gewilligheid en met vreugde aan te wenden. Wel nu, geliefde christenen. Laat die gezindheid bij u zijn. Die ook in Christus Jezus was. Niet uit dwang. Niet uit onzuivere motieven, niet uit heimelijke hoogmoed, maar uit ongeveinsde broederlijke liefde als vrucht van de liefde die God voor zondaren heeft. De een mogen uw deel zijn en het ander mogen uw deel zijn, tot zaligheid van uw ziel en tot eer van de heilige God. En dat betekent dat je aan een ander denkt als je in de binnenkamer bent. En dat betekent dat je een ander vriendschap bejegent als je hem tegenkomt. En dat betekent dat je niet kwebbelt over elkaar. En dat betekent dat wanneer er eens één zogenaamd op jouw plekje in de kerk zit, dat je er nog blij mee bent. En dat het je gebed is, Heere, wilt u er vanmorgen voor zorgen dat u van dat plekje af weet. Dat kan mij moed geven. Het moet in alles uitkomen, geliefde. De gemeenschap met Christus, God geef het. En het is de grondslag van het ware leven met de Heere. En de gemeenschap met elkaar. Wat verstaat ge door de gemeenschap der heiligen? dat de heilige Zoon van God zich over mij onheilige ontfermd heeft. En dat ik leven mag uit zijn schatten en uit zijn gaven. En dat ik nu niets anders meer kan. En dat ik niet anders wil om mijn eigen schamele gaven ten dienste en tot nut van een ander aan te wenden. En dan zullen we het ooit horen uit de mond van hem die we door genade al kennen. Dan zal hij het zeggen: zo ge dat aan een van mijn minste broeders of zusters gedaan hebt, zo hebt ge het aan mij gedaan. Komt in, gij gezegende des Vaders. Mogen dat ons deel zijn. Amen. Psalm 133, de versen 1 en 2. Wij zoeken u de Heere in ons dankgebed. Laat het ons, Heere, aan één ding niet ontbreken. Aan uw geest niet, Heere. Die geest waarmee u, Heere Jezus Christus, gezalfd bent. Welke zalf op u is neergekomen. Maar welke zalf ook vanaf het hoofd op de lidmaten, op de leden is afgevloeid. Die geest, Heere, die de band der gemeenschap is tussen u, de heilige God in de hemel en uw kinderen op aarde. Die geest die de gemeenschap legt, die ook de gemeenschap doet beoefenen. Maar die geest die ook de verbindende zaak is tussen uw kinderen op aarde. Laat het ons aan die geest niet ontbreken, Heere. Uw heilige geest op ons, onheilige, vleeselijke mensen. We bidden om die genade, Heere, dat we u mogen kennen tot zaligheid. Dat we als een levende rank mogen putten uit u de wijnstok Christus. Opdat het aan de vruchten zichtbaar is in ons leven. Laat zo, Heere, de wijnstok met de ranken ook onder ons groeien en bloeien. En laat het gezien mogen worden, onder elkaar, maar ook naar buiten toe. Dat daar iets is wat deze wereld niet kent. En dat er jaloersheid mag zijn bij degenen die buiten zijn. Ziet hoe lief ze elkaar hebben. En laat het die liefde zijn, Heere, die ons samen bindt. En die ons doet knielen voor u met en voor elkaar. We bidden of u ons uw zegen geven wilt over uw woord. Dat we eenmaal en andermaal ontvangen hebben. Ga nu met ons en blijf bij ons in deze aanstaande week. In al onze bezigheden. We bidden u ook voor alle arbeid. Die er door de broeders van de kerkenraad gebeuren zal in de huisbezoeken. Die in deze maand weer een aanvang nemen. Wij bidden om uw zegen. In de catechisaties die deze week gegeven worden. Wilt u ook vanavond met ons zijn als we met de jonge mensen van de jeugdvereniging nog verder zullen spreken over de preken van vandaag. Het wacht alles op uw zegen, Heere. Schenk het ons. Het is onverdiend, maar we hebben het zo nodig. Leid ons in alles en bewaar ons voor de zonde. Om Jezus wil. Amen. We gaan tot slot zingen het laatste vers, het derde vers uit Psalm 133. Verhef uw harten biddend tot God, ontvang zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.